die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij den aanvang geschonken of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God en Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 84, het vierde en vijfde vers. Ik wil in deze winteravondlezingen, zo de Heer het geeft, beginnen met de zeven brieven te bespreken die Christus geschreven heeft aan de gemeente van Klein-Azië. Ik wil dus straks het woord Gods bedienen uit Openbaring 2, maar we lezen nu eerst, omdat die eerste brief is aan de gemeente van Efeze, lezen we nu eerst uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, het vierde hoofdstuk. Het vierde hoofdstuk en dan de versen 1 tot en met 16. Dus Efeze 4 van 1 tot 16.
Zo bid ik u dan, ik de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt. Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid verdragende elkander in liefde. U benaastigende te behouden de eenigheid des geestes door den band des vredes. Eén lichaam is het en één geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die daar is, boven allen en door allen en in u allen. Maar aan elk van ons is de genade gegeven naar de maat der gave van Christus. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren, wat is het, dat dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de benedenste delen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook, die opgevaren is, ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus, totdat wij allen zullen komen tot de eenigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de maat van de grootte der volheid van Christus, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door de arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen, maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus, uit welken het gehele lichaam bekwamelijk te samengevoegd en te samen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van ieder deel in zijn mate, den wasdom des lichaams bekomt, tot zijn zelfs opbouwing in de liefde.
Laat ons nu samen het aangezicht des Heren zoeken en hem om zijn genade bidden. Genadige en barmhartige God, voor wiens aangezicht wij samen gekomen zijn op deze avond in het midden van de week, om weer te beginnen ook in deze door de weekse avonden te luisteren als uw gemeente naar hetgeen gij tot ons te zeggen hebt. Heren, wij bidden van u, mogen ook deze diensten aan ons aller hart gezegend worden. Mogen het ook voor ons een behoefte des harten zijn, wat we samen gezongen hebben. Ik ben liever één dag in de woning van mijn God dan lang te wonen in de tenten van de goddelozen, want God de Heere is een zon en een schild. O Heere, dat hebben we nodig in dit donkere leven vol gevaren, opdat we de besmetting der wereld zouden mogen ontvlieden. Het licht van de zon en het sterke en hechte veilige schild, opdat we onze voeten niet stoten zouden aan de schemerende bergen en niet getroffen werden door de pijlen van hem die rondgaat als een briesende leeuw. Daarom komen we in uw huis schuilen bij uw woord. Heere, stel u het zo in ons leven tot een zegen, dat we de kracht en de zoetheid van zouden ervaren, en dat we door uw geest in die effen sporen der gerechtigheid mochten wandelen, opdat we meer en meer mochten sterven aan alles wat u niet zijt, en goden leven mogen opwassen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus, opdat u meer en meer een gestalte ook onder dit volk zou mogen verkrijgen. Heere, gij hebt zo menigmaal hier uw voetstap willen zetten, ook op die door de weekse avonden. Het was ons dikwijls goed om hier te zijn, in luisteren en in spreken. En ach, we hebben het ook nu weer nodig dat u de eerste zijn wilt. Want we kunnen niets bewaren wat uit de hemel is. Wij met onze zonden, met onze boosheden, met onze gedurige neigingen tot het kwade, verderven al het goede dat u ons schonk. Maar wat in ons hart is overgebleven door uw genade, dat is een honger en dorst naar uw gerechtigheid. Wil u dat dan vervullen, Heere? En wil laten zien dat er ook een volheid van spijzen is. En dat er een milde bron van zegeningen is. Opdat we uit die hoge heerlijkheid, uit de schatkameren van uw heil, Heere Jezus, door uw lieve geest bediend mochten worden. Ge zijt een grote en een rijke koning. Ge zijt milddadig voor alle armen, alle ellendigen en alle hongerigen. Wil u ons dat ook vanavond betonen, opdat onze ziel u achteraan mocht kleven. En in die zoete gemeenschap met u, onze wandelingen hier op de aarde, in het strijdperk mochten voortzetten. En dat we bij alles wat verschrikt en wat verkoelt en wat verdeelt, dat dierbaar geloof niet zouden missen, dat door de liefde is werkende, wat zich op u richt en wat aan uw hand gaat. Laten ook degenen die de zoete smaak van uw genade in hun harten niet kennen, door de kracht van uw eeuwige geest uit de dood worden opgewekt. En laten deze lezingen mogen zijn tot de vermeerdering van uw rijk, opdat niemand van ons verloren zou gaan, maar opdat we allemaal tot de kennis van de waarheid mochten komen. Daartoe mocht u de geest der genade en der gebeden in ons midden uitstorten, Heere. En u mocht het treffen met uw pijlen in de harten van degenen die nu vervreemd van u zijn, maar die toch hier gekomen zijn in de wetenschap dat gij het kunt doen, dat het maar een wenk is van uw goddelijke almacht die zich gesteld hebben onder de beademing van uw heilige geest. Heere, het mocht ze niet tegenvallen. Ze mochten in de verkondiging van uw woord uw eigen stem horen en de zoom van uw kleed erin aanraken. Ze zouden genezen worden. Laat uw woord ook mogen doorklinken tot alle die vanavond met ons mogen meeluisteren in hun woningen. Daar zijn er ook nog veel die op deze manier het woord Gods mogen horen. Laat in hun ouderdom en zwakheid, in hun ziekte veel sinds, de kracht van uw geest mogen werken, zodat ze met al hun bekommernis en zorg uw stem horen zouden, die stem die het ons toeroept. Waarom weegt gij de geld uit voor hetgeen dat geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen dat niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede, en laat uw ziel zich in vettigheid zich verlustigen. Dat uw woord zijn voortgang mogen hebben in de harten van jong en oud, en de schapen uw stem mochten horen en de spijzen zij in uw huis, opdat we ons samen verheugen mochten in uw gemeenschap. Wil u al onze zonden genadig vergeven en die liefde van Christus in onze harten doen ervaren, dat we met innerlijke verwondering naar uw goddelijke langmoedigheid mochten horen en opnieuw tot de keuze mochten komen om ons bij de Heere te mogen houden. Om ook in deze tijden meer en meer met die dienstknechten onze Heer uit de hemel te mogen verwachten, die hun lampen brandende hadden en hun lendenen omgord. Opdat zo ook dit aardse leven in de lichtglans van de toekomende dag door ons beleefd mogen worden, Heere. Wat zouden er dan veel dingen zijn die we rustig naast ons neer konden leggen. En wat zouden er veel andere dingen zijn die ons hart volledig zouden bezetten. Maak ons zo dienstbaar aan de verheerlijking van uw grote naam. Want daarin is toch ook het heilende zaligheid van onze ziel. Mogen we op u zien, overste leidsman, Sions koning. En wil met uw dierbare gerechtigheid al onze zonden voor het aangezicht des vaders bedekken. En mogen we door uw heil die koning en zijn koninkrijk binnengaan terwijl we nog op de aarde zijn. Wil onze voeten richten op dat vredepad waar de dwaas niet op dwaalt. Hoor onze smekingen, Vader van alle barmhartigheid, en wees ons, uw kinderen, genadig.
naar uw toezeggingen uit uw eeuwig verbond. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 63, het tweede en vierde vers. Het woord van God, het welke u vanavond willen ontvouwen, staat in de openbaring aan Johannes het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 7. Openbaring 2 van 1 tot 7. Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze, dit zegt hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken, en uw arbeid, en uw lijdzaamheid, en dat gij de kwade niet kunt dragen, en dat gij beproefd hebt, degene die uitgeven dat ze apostelen zijn, en zij zijn het niet, en hebt ze leugenaars bevonden, en gij hebt verdragen, en gij hebt geduld, en gij hebt om mijns naams wil gearbeid, en zijt niet moedig geworden, maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeert u en doe de eerste werken en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren indien gij u niet bekeert. Maar dit hebt ge, dat ge de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint. Ik zal hem geven te eten van de boom des levens. Die in het midden van het paradijs Gods is. Dit is dus de brief aan de gemeente van Efeze. In de eerste plaats vinden we in deze brief de zelfopenbaring van Jezus Christus. In de tweede plaats een lofprijzing aan die gemeente. In de derde plaats een bestraffing en tenslotte ook een bemoediging. Dus in deze brief vinden we in de eerste plaats een zelfopenbaring van Jezus Christus. Dan een lofprijzing, ook een bestraffing en tenslotte een bemoediging. Deze zeven brieven, die zijn rechtstreeks door Jezus Christus gedicteerd. Wij hebben brieven van Petrus, van Paulus, van Johannes, geschriften van profeten, maar deze zeven brieven, die heeft Jezus Christus zo aan zijn dienstknecht gedicteerd. Hij heeft deze woorden uit de mond van de Heer Jezus Christus zelf ontvangen. U weet, dat was niet altijd het geval met het schrijven van de heilige schriften. Wel zo, en dit zeg ik met nadruk, dat we geloven dat de heilige schriften zo geschreven zijn dat de heilige mannen Gods door de Heilige Geest gedreven zijnde in hun schrijven niet hebben kunnen dwalen. Maar deze zeven brieven zijn hoorbaar aan Johannes uit de hemel van Jezus Christus zelf gesproken. De eerste brief is de brief aan Efeze. Niet zo alsof deze brief alleen maar betrekking zou hebben op die gemeente voor die tijd. Wat zouden wij er dan aan hebben? Telkens klinkt het: hoor wat de Geest tot de gemeenten, meervoud, zegt. Het is dus Gods bedoeling zeer duidelijk geweest dat die brieven niet alleen in Efeze en Smyrna en Philadelphia gelezen zouden worden, maar dat die zeven brieven in al de gemeenten gelezen zouden worden. Het is niet zo, zoals sommigen wel eens gedacht hebben, dat elke brief een bepaald tijdperk aangeeft. Dus vanaf dat Johannes deze brief ontving, deze brieven, tot aan de wederkomst van Christus, dat die tijd in zeven delen gedeeld zou zijn en de eerste brief voor het eerste tijdperk enzovoort. Deze gedachte is door verreweg de meeste theologen verworpen. Veel eer heeft men gezegd, nee, in deze zeven gemeenten, dat typische woord zeven, wordt de volheid van de nieuwtestamentische gemeente gezien in zijn wisselende omstandigheden door alle eeuwen. En dan de toestanden die er nu voorkwamen in de gemeente van Efeze, in de gemeente van Smyrna, in de gemeente van Laodicea, diezelfde toestanden die zouden de gehele nieuwtestamentische kerk telkens en telkens weer bijblijven, elke keer weer opnieuw, dan zouden we deze toestanden weer terugvinden in de diverse opeenvolging van geslachten in de kerk van Christus, totdat Jezus zelf zou wederkomen. Deze gedachte lijkt me voluit bijbels gezien, in het licht van de hele beschrijving van het woord van God, en dat door God zelf aan de kerk gegeven is voor het gehele Nieuwe Testament, totdat hij wederkomt op de wolken des hemels, lijkt me dit een zeer zinvolle en een zeer bijbelse gedachte. En dan staat ook die brief en al die brieven in hun waarheid, in hun vermaning en in hun bestraffing en in de vertroosting, daarin, dan staan die brieven ook voor ons geschreven, dan komen ze heel dichtbij, dan hebben wij er ook mee te maken. En dan zijn er ook in de gemeente van Christus in dit jaar en in deze tijd telkens weer zulke toestanden. Zulke toestanden zoals in Efeze en in Smyrna en in Laodicea enzovoort. Ja, dan kan het zelfs zo zijn dat er in de kring van de gemeente diezelfde verschillende toestanden voorkomen in het hart van deze of in het hart van die. Dan heeft de ene nodig die waarschuwing van je denkt dat je rijk bent, maar je bent doodarm. En dan heeft de ander nodig, ik weet uw werken. En dan heeft de ander nodig, ik weet waar ge woont. Namelijk daar waar de troon van de Satan is. Ja, we kunnen het nog dichter op ons leven betrekken. Het kan zelfs zo zijn dat in één en hetzelfde hart dan deze toestand en dan deze toestand voorkomt. Dan een toestand waarin we snakken naar troost in de strijd van het leven. Maar dan ook een toestand waarin we de bestraffing hard nodig hebben om niet te verslappen in de strijd. Zo ziet u dat deze 7 brieven ook ons kunnen leren, kunnen bestraffen, kunnen troosten aan nagelang onze geestelijke toestand is. We willen daaruit aan gaande luisteren naar de boodschap die de Heer ook hier in ons doet toekomen. Het eerste is wat we in deze brief vinden, de zelfopenbaring van de Heer Jezus Christus. Dat vinden we ook in die andere brieven. Telkens beschrijft de koning van de kerk zich met een naam die speciaal iets te zeggen heeft voor die gemeente waaraan die brief ten eerste geadresseerd is. Dit is de brief, zoals ik gezegd heb, aan de gemeente van Efeze. Efeze was een van de grote steden van Azië. In die dagen een zeer belangrijke stad. Werd wel genoemd het licht van Azië. In Efeze, daar stond de machtige tempel van de godin Diana, waarin het beeld bewaard werd wat uit een hemel gevallen was, zoals ze elkaar daar wijs maakten. En in die machtige stad, in dat licht van Azië, zoals die stad genoemd werd, daar heeft God zijn licht laten schijnen. En de machtige veldheer van koning Jezus, de apostel Paulus, heeft hier de kruisbanier mogen planten. 3 jaar heeft hij in die stad gearbeid. En toen is het goddelijk licht in het licht van Azië doorgedrongen, zodat men bemerkte dat het kunstlicht was, dat het dikke duisternis was. Toen heeft het licht uit de hemel de duisternis van Azië ontdekt. Op zulke wijze dat zelfs de zilversmeden die hun brood verdienden met het maken van de tempeltjes voor de mensen die kwamen om daar de godin te aanbidden, op de rand van het faillissement stonden. Daar is een grote opstand gekomen tegen Paulus en tegen zijn helpers, omdat men zeer beducht werd daar in Efeze, dat de godin Diana haar macht zou verliezen. Zo sterk is het evangelie. Paulus heeft daar niet alleen gearbeid. We weten ook dat Aquila en Priscilla hem daarbij trouw terzijde gestaan hebben. We weten ook dat de Apollos, de man machtig in de schriften, het evangelie daar met veel kracht verkondigd heeft. We weten ook dat Paulus hier zijn geestelijke zoon Timotheus eenmaal heeft achtergelaten om te mogen dienen aan de opbouw van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Aan die gemeente dus, aan die gemeente van Efeze, waar het woord van God is doorgedrongen, waar de gemeente van Christus gevestigd is, daar schrijft Johannes deze brief. U weet, Johannes zit op het eiland Patmos. Hij is gevangen genomen, zeer waarschijnlijk is hij verbannen uit deze gemeente. We weten dat niet absoluut zeker, maar uit zeer betrouwbare bronnen heeft men afgeleid dat Johannes, voordat hij verbannen werd, in deze gemeente heeft gearbeid. De Heere heeft hem dan hierin ook op een bijzondere wijze willen vertroosten, als hij daar ver van zijn gemeente gescheiden zit, en daar in eenzaamheid en in armoede zijn dagen moet doorbrengen, dan breken de hemelen, en dan komt de Zoon God, en hij buigt zich neder tot zijn vergrijsde dienstknecht, om hem te tonen de dingen die haast geschieden moeten. Wat is dat voor Johannes een hemelse vreugde geweest? Want na de bloeitijd van de christelijke kerk was er een tijd gekomen van grote verdrukking. De gemeenten waren uit elkaar geslagen. Velen moesten het leven laten onder de wrede vervolgingen van de Romeinse keizers. En we kunnen ons voorstellen dat het hart van de herder ineen gekrompen is. Wanneer hij hoorde dat de kinderen Gods als slachtschapen naar de slachtbank werden geleid. O, hoe menigmaal zal zijn hart niet gedacht hebben, o Heere, hebt ge uw gemeente dan prijs gegeven in het woede van het wild gedierd dat niets in het woen ontziet. Immers, zulk een weg van vervolging en van uitroeiing en van tegenstand lijkt ons nooit dienstig aan de bloei van de kerk van Christus. Helaas logenstraf de geschiedenis deze gedachte menigmaal. Er is heel dikwijls het bloed der martelaren het zaad der kerk geweest. Ga de geschiedenis maar na. Het zijn nooit zulke vruchtbare tijden voor de kerk van Christus, wanneer kerk en wereld het zo hartelijk met elkaar kunnen vinden. Dat leidt meestal tot een grote verachtering van de gemeente des Heer. Dan klopt er ook meestal iets niet in het hart van de kerk. Dan blijkt ook dat de kerk menigmaal haar plaats niet meer weet. Want als de wereld haar gramschap tegen het erfdeel des Heeren aflegt, dat ligt meestal niet aan de verandering van de wereld. Maar dat ligt helaas aan de ingezonkenheid, aan de grauwheid waarmee de kerk op de wereld gaat lijken en de wereld achterna huppelt. Vaak is het geweest dat juist in de weg van de vervolging en de verdrukking de kerk dichter op haar koning werd aangedrongen. En niets anders overhield dan het naakte woord van Gods getuigenis. Maar daarmee dan ook van een hemelse kracht vergezeld was. En daardoor dan ook een ijver en een moed en een liefde bezat. Die in de vlammen van het vuur niet te doven was. De Heere heeft Johannes getroost in die strijd. En hij heeft gezegd: Johannes, u denkt wel dat ik dood ben, maar ik leef. Ik ben dood geweest, maar ik leef tot in alle eeuwigheid. En u denkt wel dat de Satan het voor het zeggen heeft, maar ik draag de sleutels van de hel en van de dood. En u denkt wel dat er van mijn gemeente niks overblijft, maar de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Zo sprak de Heere tot Johannes. En dan geeft hij hem opdracht om te schrijven. En dan mag hij de eerste brief schrijven voor zijn eigen geliefde gemeente. Waar hij met zoveel kommer en zorg over vervuld was. Die hij verlaten moest. Die eenzaam in de wildernis was achtergebleven. In dat Efeze. En dan zegt de Heere: Johannes, schrijf maar. Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze. De engel der gemeente, dat is niet een bepaalde hemelse geest die als bewaarengel voor zo'n gemeente was aangesteld, zoals ook sommige dwaallichten gedacht hebben. Maar met die engel der gemeente wordt gewoon bedoeld de gezant van God. Engel, in de grondtekst, angelos, is hetzelfde als bode. In dit geval gezant, afgezant. Schrijf aan mijn afgezant, aan mijn bode, die in het vorige hoofdstuk genoemd wordt, mijn ster. Want heeft Jezus gezegd, ik wandel tussen de zeven gouden kandelaren, dat zijn mijn gemeente, en ik heb de zeven sterren, dat zijn de engelen der gemeente, de opzieners der gemeente, die heb ik in mijn rechterhand. Dus wat hier genoemd wordt een engel, dat is op een andere plaats een ster. Om daarmee aan te duiden, wat die opzieners der gemeente in wezenlijk zijn. Het zijn gezanten. Een gezant spreekt niet zijn eigen woord. Een gezant heeft de boodschap van zijn koning voor te dragen. Een gezant heeft te doen waartoe hij gezonden is. Een gezant is nu eenmaal geen koning. Een gezant is helemaal niet afhankelijk te doen en te laten. Niet onafhankelijk om te doen en te laten wat hij wil. Hij is afhankelijk in alles. Hij heeft slechts de wil zijns konings te doen. Hij is ook een ster. Hij is niet de zon. Johannes zegt, ik ben de bruidegom niet. Ik ben een vriend van de bruidegom. Wel blij, zegt hij, als ik zijn stem hoor. Maar ik ben de bruidegom niet. Zo is ook een ster de zon niet. Maar hij mag dan toch wel heen leiden. Dat is de taak van de ster. Om het volk naar Bethlehem te leiden. Om de richting te bepalen waarin Jezus Christus te vinden is. Dat is de boodschap van God. Die hij zijn dienaren geeft. Om een bruid te verwerven voor hem. Meer hoeven ze niet te doen. Maar dat moeten ze dan ook doen. Dat mogen ze dan ook doen. Dat is dan ook geheel exclusief de taak van de engelen der gemeente. Om een ster te zijn. Om een voorloper te zijn. Om een heroud te zijn. Net zoals Johannes. Die zegt, kom hierheen. Hier is het kind. Hier is het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dat moet hun genoeg zijn. Dat is ook de blijdschap wanneer ze mogen zien dat er velen tot hem komen. Nu, schrijf aan die engel der gemeente van Efeze. Dit zegt hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt. Met andere woorden, Johannes, hij heeft het daar even in het vorige hoofdstuk ook gehoord. Johannes, ik ben daar, waar gij meent dat de vijand heerschappij heeft. Daar wandel ik in het vorige hoofdstuk. En daar heeft hij gezegd dat hij is in het midden van de zeven gouden kandelaren. Dat hij daar verblijft. Hier zegt hij dat hij daaronder wandelt. Een fijn verschil. Toch ook wel op te merken. Hij is niet alleen in het midden van de zeven gouden kandelaren. Maar hij maakt ook zijn wandelingen daar. Hij heeft daar zijn rust. Hij heeft daar zijn vermaak. Daar bedient hij zijn ambt, de grote Christus. Uit de hemel. En hij zegt, Johannes, ik heb de zeven sterren in mijn rechterhand. Het is waar, gij moet door de macht van Domitianus op het kale rotseiland verblijven. Maar daarmee valt ge niet uit mijn hand. Hij kan niet doen wat hij zelf wil. Ook die machtige keizer is mijn instrument. Want Johannes, ik houd de zeven sterren. In mijn rechterhand. Ik zeg tot deze, ga en ik ga. En tot een ander, kom. En hij komt. En tot mijn dienstknecht doe dat. En hij doet het, dat zei die hoofdman van zichzelf. Wel nu, dat beleiden wij ook van die grote hoofdman. En van die overste leidsman van zijn kerk. Mogen ons gedurig tot onderworpenheid brengen. Aan die grote leidsman van zijn gemeente om dan ook te mogen doen. Wat hem behaagt om op geen enkele wijze te raden te gaan met vlees en bloed. Om niet te denken, daar moet ik zijn, anders loopt het mis. Of daar moet ik wezen en anders dan gaat de kerk failliet. Laten we als engelen van de gemeente zoiets nooit denken. Het zij in blijven of in gaan. Het zij hier of ergens anders. Jezus Christus zegt, de zeven sterren zijn in mijn rechterhand, want ik ben koning. Ik beschik daarover. Rust dan, mijn ziel, want Uw God is koning, dat is waar voor de engelen en dat is ook waar voor de leden van de gemeente van Jezus Christus. En dan gaat hij deze gemeente prijzen. Dan zegt hij, ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid en dat gij de kwade niet kunt dragen. En dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat ze apostelen zijn. En ze zijn het niet, zegt hij. Dus hij prijst ze. Ze hebben gearbeid zonder moede te worden. Hun geloof is in de vruchten rijkelijk geopenbaard geworden. En hij heeft gezien dat ze bezig waren in hun arbeid, in hun werken, in hun leidzaamheid. Want als de kerk werkt, als de kerk naar haar belijdenis leeft, dan heeft de kerk ook strijd. Dan heeft de kerk ook aanvallen te verduren. Dan heeft de kerk ook het kruis te dragen. Een kerk die spreekt en die leeft. En die zich openbaart en die licht uitstraalt. Is het mikpunt van de boze. Dat kunt u wel nagaan. Daardoor moet de vijand terrein verliezen. Een kerk die ingeslagen is. Een kerk die de hand kust van de wereld. Een kerk die op de knieën ligt voor de resultaten van de wetenschap. Daar is geen strijd. Daar vloeit alles mee met de stroom. Daar is men bang voor de consequentie. Daar dut men in. Daar houdt men alleen een eenheid over die niet gegrond is op de waarheid. Maar wanneer de kerk uit Christus leeft en de woorden Gods de kerk lief zijn, en de gemeenschap met God ervaren wordt en de verborgen omgang met God gekend wordt, en God het hoogste is van mijn blijdschap, dan kan ik om Gods wil niet met de wereld mee. Dan kan ik om Gods wil niet anders leven dan naar het woord zijner waarheid. Dan is het een heilige noodzaak. Maar dan zal ook het zwaard komen waar Jezus van gezegd heeft. Ik ben niet op de wereld gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Dat zwaard dat tegen hem opkomt. Dat zwaard waar Simeon reeds van sprak. Al dit kindeke gepredikt zal worden. En in zijn naam zaligheid geopenbaard. Dan heeft Simeon reeds gezegd, dan zullen de gedachten uit veler harten geopenbaard worden. Hij is gezet tot een val en tot een opstanding van velen is wel. En tot een teken dat wedersproken zal worden. Dat kan niet anders. Want het evangelie is een wezensvreemd element in deze wereld. Het evangelie komt uit een hemel. En deze wereld is het windgewest van de Satan. Dat zijn concurrenten van elkaar. Dat is als water en vuur. Dat verdraagt elkaar niet. Het een is van God. Het andere is van de antigod. Die zich tegen God stelt en weet de strever van God, van de duivel. Jezus zegt, ik weet uw lijdzaamheid. En dat gij de kwade niet kunt dragen. En dat gij beproefd hebt, degene die uitgeven, dat ze apostelen zijn. En dat gaat gepaard met pijn, met smart. Want zij schenen van de gemeente. Ze hadden zich ingedrongen in die gemeente van Efeze. En ze hadden gezegd, wij zijn apostelen. Wij zijn leraars van Jezus Christus. En ze hadden een naam. En ze hadden een plaats in die gemeente. En doordat die gemeente dicht bij de Heere leefde, hebben ze onderscheiden degene die niet van de Heere waren. En toen konden ze het niet verdragen. Om Gods wil konden ze het niet dragen. Toen zijn ze uitgescheiden. Toen is er tucht geoefend. Niet zomaar met de botte bijl, maar omdat ze zeiden, die mensen, die eren het evangelie van God niet. Die mensen, die kennen de Heere Jezus Christus niet. Die mensen bouwen hun zaligheid op een andere grond. En toen kwam er scheiding. En dat doet pijn. Dat doet pijn.
dat geeft altijd beroering. Dat geeft altijd strijd in de kerk. Dat kan niet anders. Want wanneer die kwaden openbaar komen en ontdekt komen, en ze moeten openbaar komen, zegt Paulus, opdat ook degenen die oprecht zijn openbaar komen, dan geeft dat strijd in de gemeente. En zolang we hier op de wereld zijn, zal die tuchtoefening ook de kerk pijn doen. Dat is strijd, dat is verdriet, dat er is in de kerk. Niet dat ze afgescheiden worden, maar dat ze afgescheiden moeten worden. Omdat ze niet oprecht geloven in de waarheid. Niet vanuit de hoogte zo van, jullie hoorden niet bij en het is niet voor jullie, nee. Maar vanuit de diepte, vanuit de smart van, ach, ze kennen God niet. Ze zijn vervreemd van God. Ze dienen een andere God. En ze hebben beproefd, ze hebben er moeite voor gedaan. Ze hebben maar niet zomaar op hun gevoel gezegd, die hoort er niet bij. En met die is het ook niks. Nee, ze hebben beproefd. Proef dat woord, ze hebben beproefd. Het ging niet zomaar. Ze hebben hun best gedaan, ze hebben ermee geworsteld, ze hebben erom gebeden, ze hebben ermee gesproken. Ze hebben beproefd. He? Een stuk steen ga je niet beproeven of dat het goud is. He? Daar kan je zo wel aan zien, dat is steen. Daar hoef je niet mee naar de goudsmid. Maar als je iets hebt wat erop lijkt, dan zeg je, zou dat een diamant zijn? Of zou dat goud zijn of zilver? En dan laat je het beproeven. He? Je hoopt natuurlijk dat het goud zal zijn, dat het een diamant zal zijn. Het kan tegenvallen. En zo hebben ze hier ook beproefd. Beproefd in de hoop dat het echt zou zijn. Maar het bleek dat het niet echt is. Daar heb je de taak. Dat is waarlijk niet alleen de taak van de engel, van de opziener, van de ster, van de ambtsdrager. Zelfs nog niet alleen de taak van de kerkeraar. Dat is de taak van de gemeente. De gemeente heeft tucht te oefenen. En wanneer de gemeente dicht bij de Heere leeft, wanneer de schapen rondom de herder zijn, dan komen de wolven openbaar, die moeten openbaar komen. Want ze leven uit een ander beginsel en ze hebben een andere doelstelling. Hun hart is anders. En ja, dan komt de beproeving. Dat is strijd, zeg ik. Daar leidt de kerk aan. Maar om Gods wil het kan niet anders. Een kerk zonder tucht is gedoemd te verdwijnen. Dan moet die christelijke tucht geoefend worden om Jezus wil. Maar dan zo. Door die beproeving, door die liefde. Zijn ze niet, zijn geen apostelen. Zijn leugenaars. Van twee in één. Of u hangt de waarheid aan die in Christus Jezus is. En zijn bloed is genoegzaam tot verzoening van uw zonden. Of een leugenaar, hoort u het? Een tussenweg is er niet. Ziet u nou dat die brief ook voor ons geschreven is. Ook in onze tijd. En dan denk u niet alleen aan degene die zo ver bij ons vandaan staan, de remonstranten en de vrijzinnigen die zo heel duidelijk de leer van het kruis afwijzen, maar ook die veel subtielere onderscheidingen, waar nog gesproken wordt over het kruis en waar nog genoemd wordt het bloed van Christus en waar nog geschermd wordt met wij het volk van God, waar al deze woorden toch niet meer de Bijbelse inhoud hebben. Omdat men ten diepste de zaligheid en de verlossing door het kruis niet kent. Ijdel gemaakt heeft door een bepaalde verbondstheorie. Ijdel gemaakt heeft door een bepaalde menselijke bekeringsgeschiedenis en beschouwing. Waar Christus niet aan te pas komt. Waar het bloed niet functioneert. En dan geldt het van al deze mensen. Het zijn leugenaars. Wat ze ook doen en welke naam ze ook hebben, die onze Heere Jezus Christus niet lief heeft, die is een leugenaar. Wat de mensen ook van hem mogen zeggen. En gij hebt verdragen en hebt geduld en gij hebt om mijns naams wil gearbeid en zijt niet moedig geworden. Dus de Heere heeft veel goede woorden aan die gemeente van Efeze gewijd. Ze hebben verdragen. Het ging ze dus niet zomaar, hè. Hier ziet u iets van de strijd. Daar kwam moeite op af. Ze zijn gelasterd, ze zijn gescholden, ze zijn gesmaad. Maar gij hebt verdragen en gij hebt geduld. Om mijn naams wil, zijt ge doorgegaan, betekent het. Hebt ge gearbeid, zijt ge niet moede geworden. Zijt ge voortgegaan op de ingeslagen weg. En dan staat er ook in het zesde vers, en dit hebt ge, dat ge de werken der Nicolaïten haat. Welke ik ook haat, dat behoort ook nog bij de lofprijzing aan deze gemeente. Dus men hield niet alleen de tucht tegenover die valse apostelen, die schijnapostelen, maar men oefende ook tucht tegen de werken van de Nicolaïten. Later komen we, zo de Heere wil, nog wel eens op terug. Ik wil er nu vast dit van zeggen, dat waren hoofdzakelijk mensen die de lering van Balaam of van Bileam hielden. Dat waren hoofdzakelijk mensen die zeiden, wij zijn christenen, wij hebben een nieuwe geest en wij moeten het vlees overgeven opdat het te haastiger verdorven zou worden. En dan gaven deze mensen zichzelf over aan de dienst van de afgoden. Ze aten mee met de offermaaltijden, ze aten het afgodenvlees en ze gaven zich over aan hoererij. Want zeiden ze, het vlees, dat is toch nergens nut toe en het gaat maar om de ziel. Als we een nieuwe geest hebben, als we christenen geworden zijn door de geest van Christus, dan moeten we het vlees tot verdoemenis en tot verderf overgeven. De zeer gevaarlijke dwaling van de antinominianen, van degene die zeggen, laat ons de zonde doen opdat het goede daaruit voortkomen. De doceten met de latere dopers, die minder waardig spraken over het aardse leven en over het vlees en over het lichaam enzovoort. Het ligt allemaal in diezelfde lijn. Mensen die zeggen, je moet zorgen dat je zieltje zalig wordt. En nou ja, die dan maandag en dinsdag en woensdag niet al te krap kijken, want dat is de oude mens. Dat is het vlees en dat kan nou eenmaal niet anders dan zondigen, hè. Zo erg als daar die Nicolaïten die dat openlijk voorstelden en deden, is het gelukkig onder ons niet. Maar of dat we altijd vrij zijn van deze smetten, dat weet de Heere. Of we soms ook onder ons en in ons hart heimelijk deze gedachten kunnen leven. Gods kinderen hebben er wel mee te strijden, daar geef ik u de verzekering van. Wanneer ze hun wacht niet waarnemen, het tedere leven met God niet kennen, dat ze gauw geneigd zijn om aan het vlees meer te geven als dat het toekomt. In de gedachte dat God dan toch zijn werk volvoeren zou naar zijn goddelijke belofte. Dat is de voortzetting van deze zonde, levensgevaarlijke zonde. En u zegt de Heere van deze gemeente van Efeze dat ze die zonde van die Nicolaïten, die haten ze. De Heere zegt, ik haat het ook. Ik wil zo'n scheiding niet tussen natuur en genade, tussen vlees en tussen geest. Want ik, Jezus, ik heb u gekocht met ziel en lichaam. Ik heb ook mijn dierbaar bloed gestort voor uw lichaam. Opdat ge het bewaren zou van de afgoden en mij ten offer zou brengen. In hartelijke liefde. Nu, dat is de lofprijzing. De Heere is hierin ook een volmaakt pedagoog. Hij begint met die gemeente te prijzen, niet om ze te misleiden, maar om een poort te hebben, opdat de bestraffing het des te dieper in hun ziel zou ingaan. We mogen hierin ook wel veel van de Heere leren. Wanneer wij iets tegen iemand hebben, een broeder of zuster, dan zijn we nogal gauw geneigd om de deur binnen te stappen, zo we daar dan tenminste nog het lef toe hebben, en om hem bij zijn jas te pakken en gelijk maar te spuien wat we tegen hem hebben. We nemen misschien niet eens de tijd om een poort te openen in het hart van die ander, opdat we hem uit christelijke toegenegenheid, uit innerlijke liefde zouden afmanen van de dwaling van zijn weg. Dat komt vaak voort opdat we zo menigmaal nog wel tucht willen oefenen, maar dan niet door de liefde. Wel de waarheid willen laten zegevieren, maar niet de waarheid betrachten in liefde. Hier kunnen we iets leren van die grote opvoeder, van die grote pedagoog, Jezus Christus. Hij heeft eerst in een hele lofprijzing die gemeente geprezen om al het goede. En dan, wanneer hij op zo'n manier het gehoor van Efeze heeft gescherpt, dan zegt hij, maar luister. Luister, dit heb ik tegen u, dat ge uw eerste liefde hebt verlaten. Ik prijs u om het goede dat u doet. En dat u de dwalingen van de apostelen Nicolaïten haat en tegenstaat. Maar hierin prijs ik u niet. Dit is een ernstige smet op het kleed. Dit is een levensgroot gebrek in het midden van de gemeente. Uw eerste liefde verlaten. En dat is geen kleinigheid. Dat is geen kleinigheid, want dat raakt de wezenlijke betrekking tussen Christus en tussen zijn gemeente. Maar dat is dan ook altijd weer een gebrek waar de kerk schuldig aan staat. Wat gebeurt daar in Efeze? Nou, er werd nog wel gewerkt, de waarheid werd gehandhaafd, de tucht werd geoefend, u hebt het straks gehoord. Er was een duidelijke grens tussen kerk en wereld, maar daarmee zijn we er niet. Dat kan gewoonte worden. Soms conservatisme, orthodoxisme. We hebben het altijd zo gehoord. Wat wil die nieuwlichter? Anders vertellen, eruit. Ja, maar dan zijn we al op het verkeerde spoor. En dan kunnen we nog wel veel ijver hebben voor de waarheid. He, zo gaat het vaak ook in het gezin met de kinderen. Dan zeggen we, het gebeurt niet. Dat niet, dat niet, dat wel, dat wel. We hebben het bij het rechte eind. We willen onze kinderen niet laten verdrinken in deze wereld. Maar, dat voelt het kind aan. Het komt vaak niet voort uit de innerlijke verbondenheid aan de Here. Het komt vaak niet voort uit de liefde tot God. En dan hebben we geen poort tot het kinderhart. Dan klinkt het wel hard. Paulus zou zeggen, je kan een geloof hebben dat je de bergen verzet. Je kan een geloof hebben dat je de waarheid tot op het scherp van een mes kan verdedigen. Je kan een geloof hebben en een ijver hebben en een werkkracht hebben. Dat je het zijn van het schijn tot op een haar nauwkeurig kan onderscheiden. Maar, zegt hij, als de band met God verbroken is. Als de liefde niet werkt. Dan ben je maar een klinkend stuk metaal. Dan maak je wel een hoop leven. Iedereen hoort het wel dat je zo rechtzinnig bent. Dat wel. Als een bel die je luidt. En als een stuk metaal dat meters verder klinkt. Maar zegt hij, dan ben je toch niets. Dan doe je toch geen dienst aan Gods koninkrijk. Dan red je geen ziel van het verderf. Dan eer je God niet. Oh, dat is vlijmscherp. Onder dit mes vallen we allen. Onder dit vlijmend kritiek blijft niemand heil. Hier moeten we allemaal het hoofd buigen. En zeggen, Heren, hoe dikwijls de waarheid betracht, ijverig, maar niet in liefde. En vandaar het slechte resultaat. Vandaar de weinigen die de waarheid gehoorzaam worden. Vandaar die aftakeling in zoveel gemeen. Uw eerste liefde bladen, dat neemt de Heere heel ernstig. O, de Heere kan ontzettend veel hebben van zijn kerk. Maar dat neemt hij niet. Dat neemt hij nooit. Dat is net als in een huwelijk. Als je van elkaar houdt, laat er dan eens een beetje stof op de kast leggen. En laat eten eens een keer aanbranden. En laat er hier en daar eens wat aan markeren. Goed, nou vooruit. Het is niet alles als het altijd zo is. Maar je kan toch nog zielsveel van elkaar houden. Maar als alles mooi opgepoetst is en je hele huis een showroom, maar de liefde ontbreekt, dan is je huwelijk kapot. Nou, zo is het ook tussen God en tussen Efezen. Tussen Christus en tussen u. De Heere kan veel van je hebben. Hè? Dat zeg ik natuurlijk niet om antinomianen te maken. Dat begrijpt u wel. Dat zijn er toch genoeg. De Heere kan veel van u hebben. Maar dat neemt u niet. Dat de band der liefde zou verslappen. Daar komt u direct op terug. Dat is het elementaire van de verbinding aan hem. Dat is het hart van het leven. Want als dat eruit is, de liefde, dan moet al het andere sterven. Alles moet uit deze wortel leven. De waarheid kan nooit, maar dan ook nooit leven, als de liefde de geest gegeven heeft. En daarom zegt de Heere, dit heb ik tegen. Want het kan heel best samengaan. Dat de kerk ijvert, dat de kerk de waarheid bewaart. Dat de kerk nauw toeziet dat er geen valse profeten binnenkomen. Dat de Nicolaïten gehaat worden. Dat kan allemaal doorgaan. Maar dan is toch die verborgen betrekking met God die onderstroom, zou ik zeggen. Waar al dat andere op drijven moet en van leven moet. Dat is weggeëpt. En dan blijven we in een dode vorm over. En die houdt het niet uit. Tegen de opdringende wereld, daar kunt u vast van op aan. Als de liefde ontbreekt, of taant, of wegzakt, die eerste liefde, oh nee, dat wil nog niet zeggen dat er totaal geen liefde meer is. Dat wil niet zeggen dat alle liefde is uitgeblust. Dat zegt de Heer Jezus niet. Hij zegt, maar dit heb ik tegen u, dat ge uw eerste liefde hebt verlaten. Dat ge het niet meer doet zoals ge het toen deed. Wat is dat dan? Die eerste liefde, wat bedoelt de Heere Jezus daarmee? Wel, toen dat pas het evangelie gepredikt werd in Efeze. En toen ze pas van de heidenen en van de afgoden bekeerd werden, van het heidendom bekeerd werden, tot de levende God. Toen ze in de diepte van hun nood, dat reddend licht van Gods verlossing hebben ontdekt. En toen ze zich ten Heere zo hartelijk hebben overgegeven. Toen ze zo hartelijk de keus gedaan hebben. Om de Heere te mogen navolgen. Toen het zo'n wezenlijke betekenis voor hen had. O, in die tijd van de eerste liefde. Toen hun werken zo uitblonken. Juist gedreven door die liefde. Toen hebben ze de Heere nagewandeld. Door bezaaide. En door onbezaaide wegen, die tijd van de eerste liefde, al Gods kinderen weten daar wel iets van. Toen we pas die schat ontdekt hadden, toen we pas die parel gezien hadden, die we koste wat het kostte, moesten hebben. Want zonder dat of zonder die, was het geen leven meer. Toen ons hart zo ontstoken was, vanwege zijn barmhartigheid, dat we alles prijs gaven om hem te mogen gewinnen. En ons leven verloren hebben om hem te mogen bezitten. Toen hebben we nagewandeld door goed gerucht en door kwaad gerucht. Toen deden we alles wat we deden uit die tere betrekking tot God. Met een gebroken hart. En met een betraand oog gaat uw eigen leven maar na. Hoe heb u toen gesproken tegen man of vrouw? Tegen ouders of kinderen? Tegen vrienden en vriendinnen? Tegen de man op de straat? Zo u er even de vrijmoedigheid voor had. Uit de drang van uw ziel heb u hem afgemaand van het kwaad. En u trachtte hem te winnen voor uw koning. Omdat ge hem lief gekregen had. Wel nu. Jezus zegt, dat heb u verlaten, dat heb u verlaten, dat heb u verlaten, hoort u het? Het wordt soms wel eens zo voorgesteld door Gods kinderen, alsof God dat terugtrekt. He, dan wordt er gezegd, ja, je leeft nu in de tijd van de eerste liefde. Maar dat gaat wel eens over hoor. De Heere die neemt dat straks weer weg. Nee, zo staat het hier niet. Er staat hier niet, dat heeft de Heere gedaan. Er staat, dat heb u gedaan. U hebt die liefde verlaten. Ik, u. U hebt die eerste liefde verlaten. Het was mijn schuld. We hebben de wacht niet waargenomen. En als die eerste liefde verlaten is, kunnen we nog wel een tijd de waarheid handhaven. Maar dan is toch ons hart niet meer op de wachttoren. Dan sluipt toch de wereld weer binnen in ons leven. Dan hebben we toch niet die kracht om nee te zeggen tegen de duivel, de wereld en ons vlees. Dan komt de rest vanzelf. En daarom zegt Jezus, gedenk dan. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt. Dat is de remedie. Dat is de manier. Ik kan me voorstellen dat er vanavond mensen zijn die zeggen, ja, dat is bij mij ook zo. O, als ik kijk hoe dat het was, toen het evangelie voor me geopend werd. En toen ik pas als een arm verloren, ellendig, ongelukkig mens, de rijkdom van Gods genade mocht zien, de innerlijke bewegingen van Gods barmhartigheid. En toen ik iets van die tedere liefde God zag tegenover al mijn schuld en al mijn zonde, toen was ik uitzinnig van vreugde. Maar ach, wat moet ik nou doen? Het is waar, ik ben er ver vandaan. Ik leef nog wel bij de waarheid. En ik kan niet zeggen dat alle liefde uit mijn hart is uitgeblust. Maar die eerste liefde, die tedere liefde, die liefde der ondertrouw. Als ik wakker werd, zegt de dichter, dan was ik nog bij hem. En hoe is het nu? Als u dan vraagt, wat moet ik dan doen? Dan zegt de Heer, gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt. Dus, gedenk nog eens aan die tijd. Nee, de Heer zegt niet, dat kan nooit meer terugkomen. Nee, hij zegt, gedenk dan aan die tijd. En bekeert u. En doe de eerste werken. Doet ze op zulke wijze zoals u ze toen deed. Dat is de boodschap, het vermaan, waarmee Christus tot ons komt. Dus hij nodigt ons in de eerste plaats weer te gedenken. En dan zo te gedenken dat we er beschaamd onder worden. Dat het bang wordt om ons hart. Dat we zeggen, ach Heere, hoe kon ik u ook zo verlaten? Hoe kan ik zo koud en zo lauw en zo aards voortleven? Terwijl ik toch andere tijden gekend heb. En u bent toch niet veranderd, Heren. Trek me, dan zal ik u weer nalopen. Dat bedoelt, Heren. Denk daaraan. En laat dat gedachtig zijn ook een bekering tot gevolg hebben. Het is niet genoeg dat ge enkel maar ach en wee roept. Het is niet genoeg dat ge enkel maar zegt, oh ja, zo was het vroeger. Maar nou is het helemaal, nee, de Heer zegt, bekeer u. Bekeer u weer tot die eerste liefde. Bekeer u weer tot mij. Denk waarom ge me toen zo lief had. En waarom nu de liefde zo is afgezwakt. Daar heb ik het toch niet naar gemaakt, zegt de Heer. Doe die eerste werk. En zo niet, dan zal ik haastelijk u bijkopen. En dan zal ik uw kandelaar van zijn plaats weren. Indien ge niet bekeert. Ja, gaven die niet gebruikt worden, die neemt God weg. We kunnen nog wel een tijd doorgaan om te spreken van vroeger. En we kunnen nog wel een tijdje teren op de gebedsgenade die we vroeger hadden. En we kunnen nog wel een tijdje doorvertellen wat we toen beleefd hadden. Maar u voelt best dat de kracht eruit is. Dat het niet meer met diezelfde liefde tot God gepaard gaat. U voelt ook wel dat het niet diezelfde kracht doet op het hart van die ander aan wie gij het vertelt. De Heere zegt, keert dan weder tot mij. Opdat ik de kandelaar niet wegnemen, dat kan. Dat kan. Niet dat de Heere laat varen het werk zijner handen. Maar wel zo. Dat er geen nieuwe in Sion geboren worden in Efeze, of in Laodicea, of in Vluiding. Dat de Heere dan toch, en dat mag dan niet van de ene dag op de andere zijn. Maar het kan heus wel van de ene eeuw in de andere. Dat ziet u ook aan die gemeente van Klein-Azië. Dan neemt de Heere de lamp, en dan plaatst hij hem in Vluiding. En als Vluidingen dan net gaat doen als Efeze, dan neemt de Heere de lamp uit Vluidingen. En dan plaatst hij misschien in Lagos, of in Ikatje, of daar ergens in de Bali, of waar Gods knechten ook arbeiden op het zendingsveld. Maar het woord gaat door en de steen vervult de aarde, dan hier en dan daar. De Heere waarschuwt uit liefde, opdat we in tijd zouden wederkeren. Die oren heeft, die oren, wat de Geest tot de gemeente zegt, die ik de oren doorboord heb, die het leven van mij hebben ontvangen, gemeente van Efeze, die ik uitgehaald heb uit de dood van uw zonde en misdaad. Ik zeg u, die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. Dat is de bemoediging. Hij zegt, die overwint. Dat zie dus op een strijd. Op een levensgrote strijd. Die overwint, zegt hij. In die strijd tegen de Nicolaïten. In de strijd tegen de valse profeet. In de strijd om de werken te mogen doen door die eerste liefde. Die overwint, hoor je, dat is iets van het krijgslied. Dat waai je niet aan. Dat word je niet zomaar op een goede dag thuis bezorgd. Dat gaat door de weg van de worsteling, van het gebed. Van de strijd, van het lezen in Gods woord. Van het bezig zijn met de dingen van Gods koninkrijk. Indien iemand overwint. En wat zal die overwinnaar krijgen? Die overwinnaar die zal mogen eten van de boom des levens. Die in het midden van het paradijs Gods is. Deze mensen ebden weg met de stroom van de wereld en ze aten van de offeranden van de afgoden. Zij leefden naar de begeerte van hun hart. Maar de Heere zegt, die dit ontvliedt, die zal ik geven te eten van de boom des levens. Die dit ontvliedt, dat eten van dat afgodenoffer en dat horeerde gelijk de Nicolaïten gedaan hebben, die zal zijn hart op mogen halen. Die zal zijn leven in al zijn begeerte vervuld vinden. Wanneer die eten mag van de boom des levens. U weet, in het eerste paradijs stond ook een boom des levens. Als de mens gezondigd heeft, dan zegt de Heere, laat hem uit een hof verdrijven. Opdat hij zijn hand niet uitstrekken en nemen en eten van de boom des levens en leven tot een eeuwige. Dat zou verschrikkelijk geweest zijn. Dat zou een eeuwig leven geweest zijn in de dood. Dan had er nooit een eind aan deze doodstrijd kunnen komen. Wanneer de mens na de zondeval zijn hand uitgestrekt had en gegeten had van de boom des levens. God heeft de weg tot die boom des levens toegesloten. En toen heeft hij een andere levensboom geplant. In Jezus Christus, zijn lieve Zoon. En hij zal nu, terwijl hij reeds in de hemel is, zijn kerk, zijn hongerige, zijn dorstige kerk, tot hem trekken in het hemels paradijs. En dan zullen we vrijelijk onze hand mogen uitstrekken. Om te nemen van de vruchten van de boom des levens. En leven tot in eeuwigheid. In dat hemels paradijs waar verzadiging is van vreugde en lieflijkheden aan Gods rechterhand tot in der eeuwigheid, moet de pelgrim uw hoofd omhoog. Want de weg naar het paradijs is de weg door de strijd, door het opgeven van de zonde, door het verlaten van de wereld, door het uitwerpen van de profeten, door het afstand nemen van de werken van de Nicolaïten. Dat is een leven waarin we lijdzaamheid van nodig hebben. En waarin we strijden moeten. Maar dan ook om gekroond te worden. Door onze grote en gezegende medestrijder. Wat zeg ik? Die voor ons gestreden heeft. Die de voleinder van het geloof is. Die niet alleen ons de weg wijst. Maar die ons ook de weg is. Die zelf de weg is. Want dan geldt het voor deze strijders, die niet werkt, maar die gelooft in hem, die goddeloze rechtvaardige, die wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid, die nu zo zich op hem verlaat, op die overste leidsman, op zijn gerechtigheid staat, om zijn bloed, om zijn tranen, om zijn wonden. Nee, zegt, tegen de wereld, tegen de valse profeten, tegen de Nicolaïten, tegen de begeerte van het vlees, om zijnentwil. Dat kan. Dat kan wanneer we van zijn gerechtigheid leven, wanneer we op zijn wonden zien, wanneer we door die band der liefde dicht aan hem verbonden zijn, wanneer die zoete gerechtigheid van Jezus verworven aan het kruis, mijn gerechtigheid is van God, dan kan ik de wereld prijsgeven. Dan kan ik de geesten onderscheiden door die geest die in mij is. Dan kan ik de eerste werken weer doen. Niet om loon, niet om mezelf beter van te worden. Al zou ik slagen krijgen, al zou ik gespot worden, al zou ik alleen staan. In het verlaten van een zonde is er een zoete vrucht die de wereld niet kent. In het opgeven van mezelf en van mijn leven is er een verbintenis aan mijn Goël, aan mijn zaligmaker en aan mijn verlosser die uit moet lopen op het eten aan de boom des levens. En daarom zou ik zeggen, moeder pelgrims, jong en oud, kinderen, vaders en moeders, strijd de goede strijd des geloofs. Straks komt de overwinning. En een uurtje voor de troon, dan zullen we al het leed vergeten zijn. Dan zullen we onze gekroonde hoofden buigen aan de voeten van het lam. We zullen onze kroon met graagte leggen aan zijn voeten, om in het eeuwige triumflied met al de zalig verzadigd te worden in het eten van de boom des levens, die staat in het midden van het hemels paradijs. Amen. Heren, wat is het groot tot die strijdende kerk te mogen behoren, die werken te mogen doen, die liefde te mogen smaken. Ja, het is zelfs groot die bestraffing te mogen horen. Want die gelief hebt, die kastijdt ge en getuchtigt een iegelijke zoon, die ge aanneemt omdat we met de wereld niet zouden vergaan. Laat het diep in onze ziel ingaan en laat uw goddelijke vertroosting ons opwekken om het spoor achter u te gaan. Behoud, o Heere, naar uw goddelijke ontferming en verzoen onze zonden en doe ons leven in die eerste liefde, doende de eerste werken, opdat eenmaal onze macht zij aan de boom des levens, wanneer we door de poorten mogen ingaan in de stad. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 18 en daarvan het 9e vers. gaat dan heen in vrede dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.